Welkom bij Grenswerkt, de podcast over grensarbeid tussen Vlaanderen en Nederland. In deze achtdelige serie gaan we in gesprek met verschillende gasten over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Tal van onderwerpen komen op tafel die belangrijk zijn voor iedereen die werkzaam is of interesse heeft om een leuke job te vinden aan de andere kant van de grens. En ik ben Mark Volleman en ik mag deze podcast hosten namens Grenswerkt. Zijn jullie er klaar voor? Dan duiken we nu de inhoud in. We gaan aan tafel. Hallo allemaal, fijn dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Grenswerk podcast. Dit keer gaan we het hebben over de uitdagende tijden voor werkgevers in de grensstreek. Bij mij aan tafel Arne Ooshuizen van de VOCA en Erik van Oosten van VNO-NCW. Welkom heren, hier aan tafel.
Dank u.
Arne, om bij jou te beginnen, stel je even voor Arne. Wie ben je?
Arne, mijn naam heb je daarnet al aangegeven. Ik werk voor VOCA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. En binnen die organisatie ben ik verantwoordelijk voor twee zaken. Het opleidingsaanbod voor onze leden. We organiseren heel wat opleidingen en leerde netwerken voor onze leden. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En anderzijds ook onze dienstverlening met betrekking tot arbeidsmarkt en onderwijs. Dus we trachten onze leden te helpen bij de uitdaging van vandaag. De krapte op de arbeidsmarkt.
Dat klinkt als een goed gevulde werkweek.
Absoluut.
Wat ik al nou benieuwd naar ben, Arne, een ras echte Vlaming. Wat heb je met Nederland?
Eigenlijk opvallend weinig. Behalve het feit dat ik graag eens naar Nederland op reis of voor een weekendje op bezoek kom. Naar Katzand of Amsterdam bijvoorbeeld, maar net als vele andere Vlamingen, denk ik. Dus echt origineel kan ik hier niet in zijn, jammer genoeg. Maar natuurlijk ook wel professioneel zijn er zeker wel contacten. Maar,
absoluut. Ja. Oké, dankjewel. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Hè. Erik van Oosten. Erik, vertel eens iets over jezelf.
Mark, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben heel erg graag. Ik ben hier met name heel erg graag omdat het over Nederland-België gaat. Of eigenlijk nog preciezer Vlaanderen-Zeeland. Mijn achtergrond is in het bedrijfsleven. Ik heb jarenlang in verschillende bedrijven mogen werken. Binnen en in het buitenland ook. Maar de laatste 3,5 jaar voor VNO-NCW, de grote werkgeversorganisatie. En daar ben ik verantwoordelijk voor Zeeland. En dat is een hele leuke regio. Omdat, en zullen we het dadelijk uitgebreid over hebben, die grenst aan het mooie Vlaanderen.
Ja. Natuurlijk ook voor jou de vraag. Wat heb jij nou als Nederlander met Vlaanderen?
Nou, ik heb al gerefereerd aan, is het een hele mooie streek. Ja, privé, ik woon aan de grens al een hele lange tijd. En dan zie je dat je best wel gericht bent op Vlaanderen, omdat er hele mooie voorzieningen zijn. De stad Gent is gewoon echt een hele fijne stad om naartoe te gaan. Om allerhande redenen, zowel cultureel, maar ook gewoon gezellig om daar op het terras te zitten. En zakelijk heb ik eigenlijk al toch meer dan 30 jaar te maken gehad met ook het Vlaamse bedrijfsleven. Of Nederlandse bedrijven met vestigingen in Vlaanderen. Dus ik ken Vlaanderen al wat langer, ja.
Ja. Je hebt vanuit de organisaties VNO-NCW, VOCA. VOCA, Arne, dat is niet hetzelfde als de Kamer van Koophandel in Nederland, hè?
Well, we zijn wel volledig een Kamer van Koophandel. Dus op dat vlak zijn we qua benaming alleszins gelijk. Naar invulling toch net iets anders. In Nederland is een Kamer van Koophandel een publieke organisatie. In Vlaanderen absoluut niet. Dus, en dat verklaart ook onmiddellijk onze belangrijkste rol als Kamer van Koophandel in België. Wij zijn een belangenorganisatie. Wij verdedigen de belangen van onze bedrijven naar de politiek toe. En als je natuurlijk zelf een publieke instantie bent, is dat net iets moeilijker. Dus op dat vlak verschillen we wel sterk. Dat in Vlaanderen zijn we een volledig onafhankelijke organisatie. Eigenlijk al altijd zo geweest. Dus, en ik denk dat ons sterk onderscheidt. En zo kunnen we echt wel onze mening naar de politiek uiten. Maar langs de andere kant moeten we natuurlijk ook wel dagelijks onze meerwaarde aantonen naar de leden toe. Dus het is niet dat de lidgelden jaarlijks sowieso binnenstromen. Nee, we moeten echt wel tonen met belangenbehartiging, maar ook met andere dienstverlening, dat we het waard zijn om lid te zijn. Dus voilà.
Opkomen voor de belangen van ondernemers.
Herkenbaar. Ja.
Herkenbaar, Erik?
Ja, als werkgeversorganisatie, als grote werkgeversorganisatie, ook grote landelijke werkgeversorganisatie, is die belangbehartiging echt cruciaal. Het is niet de enige dienstverlening vanuit VNO-NCW, maar de belangbehartiging, zeker nu, waar we te maken hebben met dadelijk een nieuw kabinet. We hebben net de Provinciale Statenverkiezingen gehad, daarvoor weer de gemeenteraadsverkiezingen. De politiek en de politieke bestuurders zijn cruciaal voor de inrichting van dit land en de uitvoering van de verschillende taken. En dan is de belangbehartiging voor werkgevers cruciaal. En wat Arne ook zegt, ja, ook ons bestaansrecht.
Kun je ons eens een keer meenemen in een sprekend voorbeeld? Hè? Want belangenbehartiging, dat klinkt ook altijd best nog wel.
Nou, pas het op deze tafel is bijvoorbeeld de thuiswerkregeling. We hebben met corona gezien dat de bestaande thuiswerkingregeling, waarbij je 25% mag thuiswerken zonder dat het gevolgen heeft, belastingtechnisch of verzekeringstechnisch, is een tijd lang uitgesteld geweest, omdat met corona veel mensen langer gingen thuiswerken. Na corona wilde men die praktijk in stand houden, of voor een deel in stand houden, en dat is eigenlijk niet mogelijk. Nou, we hebben in Nederland heel erg gelobbyd, doen we ook via VOKAVEGO, proberen dat in België te doen, om die regeling eigenlijk, die uitzonderingsregeling in stand te houden, zodat mensen al tot 40% thuis mogen werken.
Ja.
En de Nederlandse minister is daarin meegegaan inmiddels en heeft een voorstel neergelegd bij haar federaal dan de Belgische evenknie in Brussel.
Dat is dan een voorbeeld. Als een gemeengoed te laten worden.
Ja, en dat is best wel belangrijk voor het bedrijfsleven, denk ik, aan beide kanten van de grens, die met buitenlandse medewerkers uit Zeeland of Vlaanderen werken, dat die niet opeens geknecht worden door het terugvallen op de oude regeling, terwijl thuiswerken nou een groot gemeengoed is geworden.
Ja. Ik las onlangs dat de verschillende zorgorganisaties, die hebben ontzettend moeite om bijvoorbeeld een psychiater aan boord te krijgen. Nou, die hebben psychiaters uit Spanje en die zitten daar gewoon vanuit huis de cliënt, de patiënten hier te bedienen. Ja. Dus ook dat kan.
Dat kan, waarbij ik best wel belangrijk vind om te zeggen dat idealiter is de samenwerking in eerste instantie gericht tussen de twee taalgebieden. Je zou ook zeggen Vlaanderen en Zeeland of België-Nederland. Want ook in dat voorbeeld is het wel heel fijn als iemand niet alleen de taal spreekt, maar eigenlijk tot in de finesses beheert. Ja.
Dat we beide een tekort hebben in de zorgsector. En niet alleen daar. Dus soms moeten we ze iets verder zoeken, noodgedwongen. Ja. Absoluut, ja.
Ja, want het zijn inderdaad uitdagende tijden voor werkgevers. Zeker ook in de grensstreek, Vlaanderen, Nederland. Wat zien jullie nu gebeuren? Arne?
Ja, om in het thema van vandaag te blijven, ik denk de krapte op de arbeidsmarkt is gigantisch. Dat is de grootste uitdaging. Alhoewel dat momenteel de arbeidsmarkt een beetje lijkt afgekoeld door de huidige economische situatie, maar toch, als je luistert naar bedrijfsleiders, zien ze dan altijd op middellange termijn als de allergrootste uitdaging.
Ja.
En puur demografisch weten we het ook, dat we tot 2040 met een krapte blijven zitten. Want de mensen die op de arbeidsmarkt zullen komen de 20 jaar, zijn nu al geboren. Dus we weten dat de vervangingsvraag van mensen die op pensioen gaat, befaamde babyboomgeneratie, dat alleen maar zal toenemen. Dus mensen vinden, aan het werk krijgen, houden, dat is en blijft de grootste uitdaging. Maar er zijn nog veel andere uitdagingen, hoor. Maar misschien zal Erik daar nog iets meer op.
De spagaat is enorm groot en ik denk dat in Vlaanderen iets anders is, maar in Zeeland heb je ook nog te maken naast de vergrijzing, ook met een stukje ontgroening. Jeugd die wegtrekt om elders gaan studeren, daar moeten we heel veel moeite voor doen om die weer terug Zeeland in te krijgen. En wat we gewoon zien is dat er heel veel moet gebeuren. De taken die op het bordje liggen van ook heel veel bedrijven, maar ook overheden, om uitgevoerd te worden in het kader van de hele energietransitie, die klimaatvraagstukken. Eigenlijk vergen die nog meer mensen dan dat we nu al nodig hebben. Dus de krapte is ook blijvend. En we zullen ook naar verschillende mogelijkheden moeten kijken en verschillende oplossingen. Niet alleen om die in te vullen met nog meer mensen.
Ja. Ja. Een andere bijkomende uitdaging die we nog hebben in Vlaanderen is onze loonhandicap die we hebben tegenover andere landen. Vlaanderen of België heeft een automatische loonindexering. We zijn ongeveer de enige ter wereld die dat heeft. Als de prijzen van goederen te snel stijgen, worden de lonen automatisch aangepast. Dat wil zeggen dat de lonen, die waarschijnlijk bij jullie altijd onderhandeld worden, met de vakbonden. Bij ons gebeurt dat automatisch. Dus de vakbonden hebben weinig werk bij ons.
Een bijzonder voorbeeld trouwens, want de afgelopen tijd speelde dat heel erg. En we hebben zelfs gezien dat werknemers, Vlaamse medewerkers van bedrijven hier in Nederland, om die reden weer werk zijn gaan zoeken of werk hebben gevonden in België.
Dan is er toch nog één voordeel daaraan. Maar wat we zien, zeker voor multinationals die een vestiging hebben in België, het is heel moeilijk om dat uitgelegd te krijgen in headquarters. En als wij nog bijkomende investeringen willen vanuit het buitenland, is dat een heel moeilijk om uitgelegd te krijgen. Ja. Dat de loonkost bijna jaarlijks gewoon automatisch stijgt en dat niet onderhandelbaar is. Dat is een bijkomende uitdaging die Vlaamse of Belgische bedrijven absoluut hebben.
Ja. Maar dat is ontzettend lastig, zeker ook voor die multinationals, om al die mensen gewoon, hè, dat betekent gewoon als je naar je loonkostenpost kijkt.
Het is de voorbije, 3-4 jaar met 20% gestegen.
Ja, moet je kijken.
20%.
Ja, dat is behoorlijk. Ja. Zien jullie nog andere trends en ontwikkelingen nu op deze huidige arbeidsmarkt, als vanuit werkgevers bekeken?
Nou, ja, trend kan ik er nog niet noemen, maar wat ik wel blij ben te zien, dat we moeten constateren dat we niet voldoende mensen kunnen vinden om al het werk te doen. Niet nu en niet in de toekomst. Dat we ons daar nog steeds sterk voor moeten maken, om dat wel zoveel mogelijk proberen te vullen met alle talenten die er zijn aan beide kanten van de regio. Maar als je kijkt naar andere ontwikkelingen, zie ik dat werkgevers meer en meer kijken naar ook andere oplossingen. Of in de organisatievorm, of in de automatisering, robotisering. Want
met mensen gaan we het niet oplossen.
Alleen met mensen gaan we het niet oplossen. We hebben echt andere maatregelen nodig. En daar zie ik bij verschillende bedrijven nou ook wel meer het besef. En gelukkig maar, want ik zou het jammer vinden dat omdat ze misschien zien dat het bij mensen alleen niet opgelost kan worden, dat ze zeggen, nou, dan gaan we het ergens anders doen. Ja. En ik denk dat hier heel veel mogelijk is in deze regio. En dan denk ik echt aan onze gezamenlijke regio. We zien al meer gezamenlijke activiteiten waarin we toch heel sterk staan ook in de wereld.
Ja, maar daarnaast wordt er ook echt wel veel meer geïnvesteerd in de mensen die er zijn. Er moet natuurlijk ingezet worden op automatisering, digitalisering, maar er zullen altijd mensen nodig zijn. Hè. Maar bedrijven zijn meer en meer aan het investeren om de mensen niet alleen te vinden, aan te trekken, maar ook te behouden. Er wordt heel veel ingezet op welzijn, op inclusie enzovoort. Dat er geen draaideureffect is. Hè. Vroeger zag je dat mensen werden aangetrokken en na zoveel maanden waren ze terug weg, bij wijze van spreken. Bedrijven willen mensen echt vasthouden. Door echt meer ervoor te zorgen dat hun werkplaats ook een plaats is waar ze zich thuis voelen, waar er cohesie is, waar een inclusie gedachtegoed enzovoort.
Maar het is wel een bedrijfsoverschrijdend eigenlijk opdracht, want je ziet ook de internationalisering in het bedrijfsleven. We trekken inderdaad mensen van verder aan. En dat is een trend, als ik het zo mag noemen, die al jarenlang bezig is. We zien bedrijven die tot meer dan 50 nationaliteiten in Zeeland in dienst hebben. En dan is het heel erg belangrijk om die mensen te behouden, maar ook een omgeving te bieden. En dat is niet alleen binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten. Die gewoon als prettig wordt ervaren. Want mensen komen uit Spanje, uit Algerije, uit Turkije, uit India of verder weg. En we willen die graag hier een warm welkom geven. Niet alleen het welkom, maar ook dat ze zich thuis blijven voelen, zodat ze blijven.
Ja. Maar ik ga even advocaat van de duivel spelen, hè? Stel je voor, als multinational, hè, ik ben daar CEO, en dan zou ik zeggen, nou jongens, al die problemen op die arbeidsmarkt hier. Weet je wat? Ik pak mijn boel op en ik ga lekker in India zitten. Heb ik dat probleem helemaal niet?
Nou, dat is te kort door de bocht. Als je kijkt naar de infrastructuur bij ons in de regio, het is niet alleen de medewerker, het is ook wat de medewerker aan talenten en kennis meebrengt. En de hele infrastructuur. Als je kijkt naar, ik kom uit de industrie, als je kijkt naar de infrastructuur hier met de universiteiten, met de onderzoeksinstituten, met alles wat erbij komt kijken, is het vestigingsklimaat in deze regio nog best heel sterk. En draait het niet alleen om arbeid, maar eigenlijk de hele combinatie. Er worden soms onderdelen van de dienstverlening naar het buitenland gebracht. Dat zien we. We zien ook bedrijven die op verschillende locaties actief zijn, maar toch echt niet van plan zijn om hier te vertrekken, gezien eigenlijk, misschien mag ik het luxe positie noemen, vanwege een hele erge goede kennisinfrastructuur.
Ja. Maar mogen ook wel niet blind zijn voor de uitdagingen. En het is echt wel een realiteit dat multinationals echt wel de rekensom maken van welke parameters zijn ingevuld. En de tekort aan arbeid is echt wel een issue. Dus we moeten daar echt wel een antwoord op zien te vinden. Want ik denk toch wel dat we bedrijven zullen verliezen naar andere continenten. We hebben zeker heel veel voordelen in Erik. Ik treed u absoluut bij. Maar toch mogen we daar niet blind voor zijn.
Helaas moet ik dat bevestigen. We zien natuurlijk ook met recente ontwikkelingen, ook op de energiemarkt, energieprijzen. Ja. Zeker in Nederland. Ik weet niet precies de situatie in België.
Het is even erg.
Dan benijd ik u niet. Waarbij je inderdaad ziet dat het steeds lastiger wordt voor bedrijven om die concurrentiepositie die toch nodig is ten opzichte van bedrijven in andere delen van de wereld. Iets anders is, en dat zie ik met het huidige beleid, we hadden het voorgesprek er al even over, van wat moeten we nou verwachten van een nieuw kabinet? Ja, wat we nu zien bij de verschillende politieke partijen, die hebben hoge eisen met betrekking tot uitgaven voor onder andere de arbeidsmarkt, maar ook voor andere zaken. En je ziet dat de rekening eigenlijk wordt afgewenteld op het bedrijfsleven. Ja. En we zeggen wel eens, het bedrijfsleven kan niet de pinautomaat zijn van allerhande politieke ideeën. Tuurlijk dragen we ons steentje bij, maar we moeten wel zorgen dat we kunnen blijven ondernemen in de regio.
Ja, het moet nog wel leuk blijven.
Nou, niet alleen leuk, het moet ook haalbaar blijven. Ja. En wat Arno ook zegt, er zijn verschillende parameters. En momenteel maken we ons best wel zorgen over hoe het staat. En dan kijk ik specifiek naar Nederland en dan ook Zeeland. Hoe het met die parameters gesteld is. Of het energie is, arbeidsmarkt, wet en regelgeving. We regelen onszelf helemaal, ik zou zeggen, kapot. En dat vergelijken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar heel veel wordt gedaan om het bedrijfsleven eigenlijk te faciliteren, is dat nou bijna een nadeel, onze situatie in Europa en daarmee ook Nederland, om bedrijven hier te houden.
Ja. Wat zou nou een voorbeeld zijn vanuit de Verenigde Staten? Moet zeggen van, nou Mark, dat zou je nou hier moeten hebben.
Nou, het is een beetje hoog over, maar een hele actieve industriepolitiek gericht op welke type industrie wil ik in mijn land hebben en houden en faciliteren. Ja, als ik kijk naar de Nederlandse situatie, een actiever industriebeleid, ook gekoppeld aan de arbeidsmarkt. Welke mensen willen we graag naar Nederland halen? Welke talenten hebben we nodig? En in plaats van wat je vaak nu ziet, de discussie van, we kunnen niet nog meer vreemdelingen hebben. Nee, we kunnen daar veel gerichter mee omgaan. Daarmee aan mensen helpen hopelijk, maar ook onszelf. beter op de kaart zetten. Ja.
En gewoon het algemene geloof dat ondernemingen de volledige samenleving beter maakt. Ja. Dat zie je in Amerika per definitie. Dat ze sterk geloven dat de economie, de bedrijven, de volledige samenleving beter maakt. En hier in Europa, niet enkel België, maar ook Nederland, worden bedrijven vaak gezien, oké, we hebben hier een uitdaging, laten we even de rekening doorspelen naar de bedrijven. Maar ja.
Uitdagende tijden voor werkgevers, hè? Het thema van deze podcast. Als je nou kijkt naar jullie organisaties, hè? Hoe kunnen jullie nou het verschil maken voor die bedrijven?
Nou, heel belangrijk is voor ons, kijk even naar VNO-NCW als belangenbehartiger, maar ook als netwerkorganisatie, dat we weten wat de bedrijven, ondernemers nodig hebben. Nou is VNO-NCW met in Zeeland zo'n 270 lidbedrijven heel divers, van grote industrie naar accountantskantoren, ook zorginstellingen. En een kleinere ondernemingen, dus ook het zogenaamde MKB zit daarbij. Maar het is belangrijk te weten wat daar speelt en dat om te zetten toch in een stuk lobby, belangrijk in de regio. Wat kan je in de regio, in de provincie zelf doen? Maar zeker ook veel zaken worden nationaal of in Europees verband beslecht om die daar neer te leggen. En de VNO-NCW-organisatie is daar als geen ander toe in staat, omdat wij zowel een regionale als een landelijke organisatie hebben. En ook een kantoor in Brussel om daarmee... Ik dacht in het verleden wel eens de Belgische regering te beïnvloeden, maar wees gerust, Arne, dat doen wij niet. Daarmee richten we ons echt op het Europees Parlement en de Europese Commissie. Maar bedrijven de noden kennen, daarom ook gewoon midden in die samenleving staan. En ja, daarnaast heb ik inmiddels wel geleerd in 3,5 jaar dat ik hier ben, dat de problemen niet op zich staan. Arbeidsmarkt is een uitdaging, maar dat is weer gekoppeld aan huisvesting. Is weer gekoppeld aan, in Zeeland zeker een heikel punt, de openbaar vervoervoorziening. Hoe makkelijk kom ik ergens? En die combinatie kunnen maken, sectoroverstijgend. Ja. Dat is ook wel belangrijk te zeggen. En je mag me onderbreken, Mark, als ik te lang aan het woord ben.
Nee, maar...
En Arne, ik geef je graag weer de ruimte. Maar sectoroverstijgend betekent ook dat oplossingen bijvoorbeeld in de zorg ook weer kunnen bijdragen of een idee kunnen vormen voor die nodig zijn in de industrie of bij andere sectoren. Dus een sectoroverstijgend benaderen van problematiek is een belangrijk verschil.
Dat is wel een belangrijk verschil. Als je nou kijkt, hè, hoe kijken nou bijvoorbeeld die werkgevers, hè, want jullie krijgen dat dagelijks mee te maken en die komen dagelijks bij jullie over de vloer. Hoe kijken die nou aan tegen grensarbeid? Ja. Zien zij het echt als voor de hand liggen dat zij iemand van over de grenzen op hun payroll zetten of niet?
Meer en meer. Vroeger was dat iets exotisch, maar nu zie je dat eigenlijk bij ieder groter bedrijf wel gebeurt. Niet enkel grensarbeid Nederland, Vlaanderen of België, maar ook van verderaf. Maar toch, als ik kijk naar deze grens, vind ik nog altijd, ondanks het feit dat veel bedrijven ervoor openstaan, en denk ook veel Nederlanders en Belgen bereid zijn om de grens over te steken, is het fenomeen nog altijd relatief beperkt. Denk dat van alle arbeidsplaatsen in Vlaanderen dat nog geen 1% wordt ingevuld door Nederlanders. Dus dat blijft een marginaal fenomeen, dat is te beperkt. Dus we slagen er echt, we spreken soms over de enige gemaakte arbeidsmarkt, daar zijn we zeker nog niet.
Nee.
Het valt me wel op dat er nog altijd na de vele schitterende initiatieven die er al geweest zijn, denk ik dat we vooral geslaagd zijn om de mindset, zeker ook bij bedrijven, te veranderen, dat ze echt wel ook over de grens moeten kijken. Maar als je kijkt naar de resultaten, is dat voorlopig nog zeer beperkt, toch in dit grensgebied.
Want mijn volgende vraag zou zijn van, nou, is er nog wel zoiets als een grens? Hè? Dat levert toch al jaren niet meer in. Maar zeker in het werk, hè? In de arbeid dagelijks, hebben we daar zeker mee te maken?
Nee, die is er zeker, helaas. Ik zie gelukkig ook wel situaties waarbij tot 10-20% van de bezetting bij bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen dan met name wel uit Vlaanderen komt. Maar het is een hele lastige opgave. Het heeft echt te maken ook met regelgeving rondom fiscaliteit, sociale verzekeringen. Ik vind het wel eens beschamend, want de Benelux-Unie bestaat langer dan de Europese Unie. En desalniettemin zijn we als drie landen, zeker als twee landen, er nog niet in geslaagd om die verschillen te slechten en die grensbarrières te slechten. Ik zou graag onze regio, en dan kijk ik even naar Zeeland, Vlaanderen, Zeeland, regio Gent, bijna als experimenteerregio willen duiden, waarin we eens gaan proberen van wat zou het betekenen als er geen regels zijn. Of geen belemmeringen, om te kijken of die arbeidsmobiliteit dan veel natuurlijker zich kan ontwikkelen.
Als een soort proefstation.
Ja, ja,
Zeker. Dat volg ik volledig, dat zou er zeker moeten komen. Daar zijn we ook al lang voor aan het lobbyen. Maar de realiteit is ook natuurlijk dat we aan beide zijden van de grens een krapte hebben. En we zoeken allemaal dezelfde profielen. En natuurlijk, nog meer dan vroeger, kunnen werkzoekende werknemers echt wel kiezen om dichter bij huis te gaan werken. Dus die hoeven niet meer zo ver te gaan, alhoewel dat over de grens soms dichter kan zijn dan in hetzelfde land. Hé. Maar dat is natuurlijk een beperkt aantal mensen. Maar het is gewoon een realiteit. We zoeken dezelfde mensen. We hebben dezelfde krapte, jammer genoeg.
Ja,
herken ik. Desalniettemin denk ik dat als die arbeidsmobiliteit makkelijker zou zijn, dat het op een of andere manier zich makkelijker gaat voegen en dat we daar ook flexibelere situaties kunnen ontwikkelen, waarbij afhankelijk van ontwikkelingen partijen, medewerkers zich over die grens bewegen, ook bedrijven. Ik weet in tijden van, dat was denk ik met corona, dat een bedrijf met de vestiging zowel in Zeeuws-Vlaanderen als nabij Gent en Evergem volgens mij, zei van, ik heb hier iemand die ik in één locatie niet aan het werk kan krijgen, omdat daar vanwege corona er allemaal een belemmering zijn. Die zou ik graag inzetten in mijn vestiging aan de andere kant van de grens. Ik laat even het midden, want ik weet dat ook niet meer precies, of dat nou Nederland of Vlaanderen was. Het was gewoon niet mogelijk. Dat levert zoveel uitdaging op. Ik zeg, die arbeidsmobiliteit zou echt makkelijker moeten.
Voca Vego en jullie organisatie hebben daar gezamenlijk voor gelobbyd. Ja, en er is al een corona-vignet gekomen. Hè?
Er zijn bedrijven die zowel in Vlaanderen als in Nederland een filiaal hebben. Erik, zijn hier ook ervaring mee rondom grensarbeid?
Ja, zeker. We hebben verschillende bedrijven die aan beide kanten van de grens actief zijn met vestigingen. Er zijn hele positieve ervaringen natuurlijk, want daarom zitten ze ook aan beide kanten van de grens. Maar ook wel zorgwekkende en een relatief recent voorbeeld was tijdens corona. Waarbij bedrijven met verschillende regimes te maken hadden. Andere regimes in België dan in Nederland. Waardoor er op een bepaalde locatie, denk in dit geval in Evergem, er niet gewerkt kon worden. En een bedrijf die mensen graag wilde inzetten op een vestiging in Terneuzen. En dat kon gewoon niet. Dat is geen tijdelijke oplossing mogelijk. En die mensen moesten gewoon naar huis gestuurd worden in België. Terwijl er in Nederland werk is. Dat zal het ook omgekeerd gebeurd zijn. Maar dat is een voorbeeld waarvan ik zeg, in de huidige wereld, in de Benelux van nu, want dan kijk ik toch even naar België en Nederland, mindere mate of geen Luxemburg, moeten dat soort zaken eigenlijk geen obstakel meer vormen.
Nee. Anne, heb jij ook dergelijke ervaringen?
Ja, wat wij vooral opmerken als wij naar Nederland kijken, is dat jullie een veel performantere arbeidsmarkt hebben.
Dat is wel een heel moeilijk woord voor Nederlanders.
Performanter, dan zal ik dat eventjes toelichten met een concreet voorbeeld. Nachtarbeid is in België niet toegestaan. In Nederland wel. Dus als je logistieke spelers hebt, dan is de keuze wel snel gemaakt waar je de nieuwe investeringen zal doen om een nieuwe hub te installeren. Nederland loopt daar vooruit op België. Dus we spelen op vele vlakken, komen nog een stukje achter bij jullie. Ook als we kijken naar hoeveel mensen aan de slag zijn. We hebben een werkzaamheidsgraad die stukken lager is als in Nederland. Jullie slagen erin om mensen aan het werk te krijgen en ook om jullie arbeidsmarkt flexibeler te laten werken.
Oké, dat is wel. Voor mij is dat helemaal nieuw, hè? Ik wist niet dat je gewoon 's nachts in België niet mag. Hè?
Er zijn, uitzonderingen mogelijk, maar de algemene regel is dat nachtarbeid niet is toegestaan.
Oké.
Terwijl voor deze regio, niet specifiek het nachtarbeid, maar als je kijkt, zeker met North Sea Port als organisatie, toch een organisatie die grensontkennend, zoals het tegenwoordig zegt, opereert, vanuit Gent tot en met aan Vlissingen, is die grens. We moeten grens ontkennen door grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Best cruciaal. En ook North Sea Port. Ik weet samen ook met Voca Vego. En Voca steekt er ook heel erg op in om daar toch weer het verschil te gaan maken.
Ja, okay. Toch wel. Ik ga gelijk naar het slot van deze podcast. Wat mij betreft een hele geanimeerde. En dat is wel een heel mooi bruggetje ook. Hè? Wat zijn eigenlijk de ervaringen met de diversiteit, hè, zo noem ik het maar, op de werkvloer? Hè? Je hebt natuurlijk verschillende nationaliteiten, maar brengen die dan bijvoorbeeld ook andere vormen van innovaties mee? Van dat je door kan laten werken in je bedrijfsresultaten, je productiviteit. Erik, heb je daar een...
Jazeker. Ik heb het genoeg gehad bij bedrijven te hebben gewerkt met veel internationale medewerkers. En ik kan niet anders zeggen dat juist de verschillende culturen, achtergronden alleen maar leidt tot een stuk verrijking. En dat zie ik bij grote bedrijven, maar ook bij kleinere bedrijven. Er zit een heel mooi bedrijf in Axel, wat in de automotive werkt. En heel erg insteekt op mensen uit Tsjechië. Omdat die een stuk kennis en talent daarmee brengen. Heeft ook te maken met de krapte hier. Maar heeft hij toch zoveel kennis en kunde uit die regio weer bij zijn bedrijf binnengehaald. Dat hij daarmee alleen maar heeft kunnen groeien.
Ja.
Dus zeker. Ik denk dat het een versterking is. Zal niet in elke organisatie zo kunnen. Maar een versterking is van je organisatie als er meerdere verschillende culturen in zitten. Deels nationaal getint misschien, maar deels ook ja, op andere manieren diversiteit, man, vrouw, noem het maar op.
Ja, ja, want het gaat niet alleen om de handjes, het gaat ook in wat ze extra meebrengen. Ja. Ja. Anne, heb jij daar een...
Ja, ik denk diversiteit stimuleert per definitie innovatie, dus ik denk dat iedere ondernemer daar volledig achter staat en de samenleving wordt multicultureler, dus we moeten alle mensen die er zijn, moeten we inzetten. En ja, nu lijkt dat soms nog uitdagend, maar ik denk binnen een paar decennia spreken we daar niet meer over. We moeten zelfs nog meer inzetten op de instroom van mensen, ook van het buitenland. Ja, en de regelgeving moet ook wel toestaan dat dat mogelijk wordt. Als je kijkt nu op vandaag in België, ja, we hebben het er net ook al over gehad, de krapte is gigantisch, we moeten naar het buitenland kijken, maar de papiermolen om mensen binnen te halen is gigantisch. De single permits, jullie waarschijnlijk bekend, het is het bewijs dat je nodig hebt om iemand binnen te halen van een ander land, dat duurt maanden tegen dat je iemand kan binnenhalen. Wat je ook merkt, bijvoorbeeld Duitsland zet zeer actief in op branding in bepaalde landen, om zich te gaan promoten als een aantrekkelijke plaats om te komen wonen en werken. België en denk ook Nederland zetten daar niet in op vandaag. Dus merken we dat we dat vanuit VOCA zelf moeten beginnen doen om echt actief te gaan zoeken in bepaalde landen naar specifieke profielen waar in dat land dan nog een overschot is.
Dus daar valt nog echt wel te winnen.
Ja, ja, absoluut. Ja. Daar zijn we mee bezig. We zijn het talentmissies aan het organiseren richting Mexico en India om echt specifieke profielen te gaan recruteren daar, omdat die daar echt nog beschikbaar zijn. En nu worden ze vaak naar andere landen toegeleid en daar moeten we onszelf veel beter gaan profileren.
Okay. Dankjewel.
Ik wil zeggen, daar is ook een rol voor de politiek, hè? Want dat zie ik in Nederland heel erg, dat het politieke klimaat dusdanig negatief is over mensen die uit het buitenland komen. Dat het eerder mensen afschrikt, tot en met studenten naartoe. En we hebben juist een heel goed voorbeeld. Met de Oekraïners hebben we ons anders opgesteld. Die zijn heel snel te werk gesteld of hebben de kans gekregen. En er zijn eigenlijk alleen maar positieve ervaringen mee. Dus ik hoop dat we daarvan leren en dat we ook in Nederland ons anders gaan opstellen.
Dankjewel. Uitdagende tijden voor werkgevers in de grensstreek. Dank voor dit fijne gesprek, heren. Aan tafel bij mij Arne Oosthuizen van de VOCA en Erik van Oosten van VNO-NCW. Deze podcast wordt u aangeboden door Grenswerkt, de netwerkorganisatie van Vlaamse en Nederlandse partners die zich richt op het stimuleren van arbeidsmobiliteit in de grensstreek. Partners in dit netwerk zijn UWV Eures, VDAB, VOCA, EGTS, IVR Schelde-Kempen en Den Doelde Recruitment. Deze serie podcast wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van ESF Plus Direct.